Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens, op Jong Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
Goedemorgen luisteraar en inderdaad weer tijd voor het maandelijkse uurtje van de burgemeester terugblikken op de afgelopen weken van die alweer voorbijgevlogen maand. En we zitten helemaal op het laatst, de allerlaatste novemberdag vandaag, 30 november. Burgemeester, een bijzonder goedemorgen.
Goedemorgen. De tijd gaat vlug.
We ja, zijn al inderdaad.
Bijna december.
Inderdaad, morgen is
de
het zover.
De laatste maand van het jaar.
En dan hebben we uiteraard ja, de feestmaand. Voor de boeg, hè?
Ja.
Terug naar het begin van de maand. Helemaal in het begin van november. Toch wel iets spectaculairs. Ja, iedereen heeft het al gezien. De stationsomgeving die ondergaat een volledige metamorfose. Dat mogen we ons verwachten de volgende maanden. Einde is voorzien, dacht ik, over een kleine 2 jaar.
Ja.
Inderdaad. Ja.
Moet in 2027 zijn.
Ja.
Dus begin 2027 zou dit moeten afgewerkt ja. zijn. Want we hebben... proberen alles zo goed mogelijk op elkaar te doen afstemmen, maar we hopen dat alles lukt.
Ja. Begin van de maand werden daar betonnen zeg maar passages ingeschoven. Spectaculair.
Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, want normaal gezien, wanneer men een tunnel bouwt, dan breekt men gewoon de weg open en wordt er een omleiding voorzien en bouwt men ter plaatse het tunnelelement. Wat heeft men hier gedaan? Aan beide zijden van de R30 heeft men eigenlijk de tunnel gemaakt naast de rijbaan. Hè. En eenmaal dat de tunnel klaar was, heeft men hem ter plaatse, dus dan wel uiteraard de weg onderbroken, maar de tunnelelement verschoven waar hij definitief moet zijn. Dat is eigenlijk onder de rijbaan.
Ja.
Uiteraard is er dan een nieuwe rijbaan overgelegd. Dit betekent eigenlijk 2 weekends na elkaar. De ene kant de kant van de Boeverie, de andere kant de volgende weekend de kant van het standbeeld van koning Albert I. Zijn deze tunnelelementen ter plaatse zo. Een zeer spectaculair werk, heel high-tech mogen we stellen, waarbij dat een zeer zwaar gewicht, uiteindelijk wanneer dat je die betonelementen ziet die gemaakt zijn met ongelooflijk veel beton, maar ook staalijzer erin uiteraard, zijn eigenlijk ter plaatse geschoven. En dit is feilloos verlopen. Heel mooi werk van aannemers en zijn personeel.
Ja, en zeg maar een voorsmaakje van nog veel meer daar, hè? Want
ja, klopt.
De baan wordt omhoog gebracht. Hè?
De volgende fases zijn uiteraard, er moeten ook nog dergelijke fietstunnels voorzien worden ter hoogte van de Vaartstraat, hè? De Vaartdijkstraat, die uitmondt ter hoogte van het station. En dan de grote onderdoorgang komt uiteraard aan het station zelf, waarbij dat het volledige stationsplein wordt opgebroken, groener wordt, meer water doorlatend, met een zachte glooiing, een helling vanaf het station, het uitgangsstation, in de richting van het middenwater, waarbij dat dan onder de R30 ook weer in 2 elementen met een luchtopening in het midden. Dus de mensen in een opening van, als ik me niet vergis, 9 meter breedte onderdoor zullen kunnen wandelen. En dit zal dan toch wel voor heel veel comfort zorgen, want u weet dat op bepaalde momenten, en we gaan weer naar die shoppingdagen toe, op topdagen stappen 2500 mensen per uur aan het kruispunt van het station over de ring. Dus nu worden ze nog tijdelijk. We hopen dat dit de laatste keer is met die metalen brug over de ring geloodst. Maar we hopen dat dit naar de toekomst toe kan niet meer nodig zal zijn en dat voetgangers gewoon onder de ring door kunnen wandelen.
Ja, Onvoorstelbaar hoeveel volks, u zegt het net, massa mensen die daar passeerden in die periode.
Ja, dat is tot 2500 mensen per uur. En dan moet je ook nog weten dat in de omgeving van het station op een werkdag er 15.000 fietsen daar voorbij komen. Dus mensen die naar het station gaan of van het station komen. Ja. Dus het is een kluwen. Uiteraard heb je ook het openbaar vervoer, je hebt de taxis, je hebt het gewone vervoer. Mm. Dus we gaan ook naar, nu in begin december is ook het verleggen van de kies- en rijdzone. Mm-hmm. De kies- en rijdzone die zich nu op het stationsplein bevindt, deze zal ondergebracht worden in de ondergrondse parking, of in de bovengrondse parking, zo moet ik het uitdrukken, van het station. De station. Mm-hmm. Dus men zal eigenlijk, als men passagiers wil afzetten, zal men de parking moeten binnenrijden. Uiteraard gratis en men kan dan ook weer de parking verlaten.
Ja. Als het eenmaal afgewerkt zal zijn, fantastisch uiteraard, want dit is dus inderdaad een knooppunt zonder voorgaande. Ja. Alles komt daar samen. Hè?
Ja, zeker alvast. Er is een enorm kluwen van uiteraard de trein, de bus, alle taxis, gewoon personenvervoer, fietsers, voetgangers, alles komt daar eigenlijk samen. En in grote getalen. Hè? Dus in die zin, we promoten uiteraard graag het openbaar vervoer, maar het betekent ook dat je aan de mensen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer comfort moet geven met die parking, met de nodige fietsstallingen ook eraan. Dus alles moet erop en eraan. En we moeten vooral zorgen dat het een mooie omgeving is, want het is ook zo, als je buiten het station komt, is het het eerste aanblik van de stad. Mm-hmm. Dus het is wel van belang dat dit mooi is. Hè?
Ja. Zal ongetwijfeld zo zijn. Nu trouwens helemaal in kerstsfeer, want afgelopen dinsdag werd daar het kerstbomenbos, zeg maar, het kerstbos officieel geopend.
Inderdaad, dat is ook uiteraard hebben we daar nog de kerstbomen geplaatst, waardoor men eigenlijk door een haag van kerstbomen in de richting van de stad kan wandelen.
Stad is klaar voor de massa van december?
Ja, zeker en vast. We hebben eigenlijk de kerstmarkt is geopend. Iedereen. De kerstboom staat hier op de burg. Op de markt staat er een grote kerstboom. Op het zand staan er kerstbomen. De kerstverlichting hangt in de bomen en hangt in de straten. Dus we zijn er eigenlijk wel klaar voor. Er wordt trouwens dit jaar, en dat is ook een primeur, het is lang geleden, is er eigenlijk een privaat initiatief waaraan dat ook een gemeenteraadslid, Dunja van Bellegem, meewerkt. Er wordt een grote kerststal gebouwd in de tuin van de Sint-Salvaterkathedraal.
Ja, burgemeester, u had het daarnet erover. De stad maakt zich op voor hoogdagen, hè? Die decembermaand, die feestmaand. En vorige week vrijdag, op 21 november, werd meteen al de aanzet gegeven met de opening van Wintergloed.
Ja, we hebben Wintergloed geopend op het Grutuzeplein voor het Grutuze Museum, waarbij dat de lichtwandeling werd in gang gezet door de druk op de rode knop, waarbij een heel spektakel onmiddellijk zichtbaar was op het Grutuze Paleis, op de Ons Lieve Vrouwenkerk. En dan is er een wandeling naar Oud-Sint-Jan en dan kom je op het zand. En achter het concertgebouw staat nu voor het eerst ook een echte ijspiste van 500 vierkante meter groot, met ook een overdekte baar, een winterbaar, die heel mooi aangekleed is. Het is warm, het is heel mooi vertoeven met een prachtig zicht op die ijspiste. En dan wandel je verder op de Vesten. Ga je ook naar Brusk, kom je ook aan de Magdalena-kerk. Dus dat is een heel parcours van 3,5 kilometer. Echt de moeite waard, want bijvoorbeeld, heel verrassend, het gedeelte vanaf het station, mag je zeggen, naar het brugje van het Minnewater, het smalle brugje, daar word je plots geconfronteerd met een hert die als het ware tussen de bomen doorloopt en een eindje verder met een wolf, met dan ook het nodige lawaai erbij. Het spreekt wel aan.
Ja. De net vermelde ijspiste inderdaad oogt heel mooi als je er voorbij rijdt. Hè?
Ja,
het was de eerste keer een verrassing, zeg maar. Ja. Maar het is geslaagd. Ja.
Ja, zeker en vast. En het is ook de wandelroute komende van het station of van de stationsparking
en echt
naar
ijs.
Het zand toe en met echt ijs. Ja, dat is eigenlijk een beslissing die we genomen hebben. Ten eerste, het bouwen van de kunstijspiste op het Minnewater was eigenlijk een dure aangelegenheid, omdat we altijd moesten pontons huren om dan die kunstijspiste op te leggen. Maar bovendien was de ervaring, en we hebben dat gemeten bij de gebruiker. Men zei altijd, dat is een fantastisch kader. Als je kunt schaatsen op het Minnewater is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar de glijervaring was er nooit. Ondanks het feit dat die firma's meerdere keren ons beloofd hebben, volgend jaar komen we met een beter product en we zijn aan het werken eraan. Het bleef heel stroef om erop te schaatsen. Dus nu hebben we echt ijs en dat hebben we vrijdagavond ook heel duidelijk gezien. Want er was ook een demonstratie van kunstschaatsters die eventjes het beste van zichzelf gegeven hebben om te tonen dat het op echt ijs wel echt kan.
Ja, daarnet hadden we het er ook al over die massa die dan, laten we zeggen, in de weekends weer zal afzakken naar Brugge. Zijn daar maatregelen getroffen met verkeer, politie en zo?
Eerst en vooral, het openbaar vervoer is gratis. Dus men kan ook van de omliggende gemeenten, of dat nu van Jabeke, of van Oostkamp, of van Beernem is, men kan eigenlijk gratis openbaar vervoer gebruiken naar de stad. Dus je moet niet noodzakelijk zelf met de wagen komen. Wie met de wagen komt, die wordt uiteraard in eerste instantie afgeleid naar de parking van het zand, in tweede instantie naar de parking van het station. Daar hebben we al van de voorbije weekends al één weekend gehad waarbij dat ook de parking station helemaal vol stond. Maar dan hebben we nog andere parkings. Denk aan de parking Waggelwater, we hebben de parking Kwazokaai en we hebben ook de Vives parking met gratis bussen vanaf de Vives parking. En die is helemaal nog niet bezet. Hè. We hebben de laatste tellingen die we daarover gehad hebben. Er zijn 450 parkeerplaatsen en er stonden maximaal 50 wagens. Dus Kwazokaai die was wel volzet. Dus 70 plaatsen volledig vol.
Mm-hmm. Oké, okay. Op naar een zeg maar bruisend einde jaar in Brugge.
Zeker vast.
Ja. Burgemeester, we hebben het al uitgebreid besproken in onze maandelijkse praatjes. Sinds die 1 oktober is Brugge uiteindelijk de grootste fietszone van België, mogen we zeggen. Hey?
Ja.
Vlaanderen ging ik zeggen, maar het is van het hele land.
Hele land.
Beetje daar in die sfeer investeert de stad natuurlijk ook in de fiets op zich. Er is een nieuwe lichting fietstrommels aangekomen.
Ja.
En de bestaande worden ook helemaal aangepakt of gerenoveerd.
Ja, er zijn 13 nieuwe fietstrommels die geplaatst zijn. En er zijn er ook 5 die verplaatst worden. Wat betekent dat? Iedereen kan eigenlijk een dergelijke aanvraag doen om in zijn straat of in de nabijheid van zijn woning een dergelijke fietstrommel te krijgen. Uiteraard moeten er voldoende kandidaten zijn, want zo'n fietstrommel, daar is plaats voor 5 fietsen. Hè. Dus als je zegt, ja, ik heb 1 fiets en ik wens een trommel, dan ga je dat niet onmiddellijk krijgen. Je moet toch eigenlijk wel tonen, ofwel met uw gezin, ofwel met buren, dat er nood is aan zo'n fietstrommel. Mm-hmm. We hebben dus nu een 13-tal nieuwe, want er waren heel veel vragen om nieuwe fietstrommels te plaatsen. We hebben 13 vragen van nieuwe trommels kunnen beantwoorden. En anderzijds zijn er ook 5 trommels die niet meer gebruikt werden of nog met moeite gebruikt werden. We hebben die kunnen de mensen die nog een fiets hadden staan overtuigen om naar een andere fietstrommel te gaan, zodat die weer konden herplaatst worden op plaatsen waar er meer vraag is. Nu in totaal zitten we al aan meer dan 700 plaatsen, fietsplaatsen en dergelijke trommels. Dus er staan al heel veel dergelijke trommels op ons grondgebied. En het is de bedoeling om dit nog verder uit te breiden. Want wij begrijpen zeer goed, ik heb een zoon die in Brussel woont en die net in dezelfde situatie zit, wanneer dat je in een rijwoning woont en je hebt geen garage. Ja goed, dan moet je altijd die fietsen, uw eigen fiets, maar ook deze van uw partner of deze van de kinderen, in de hang plaatsen. Mm. En dat is alles behalve aangenaam.
Dat is het typische beeld van de afgelopen decennia. Hè. De mensen die thuis de fiets inderdaad plaatsbesparend, zeg maar. En mensen hebben dan plaats voor andere dingen. En die fiets staat mooi droog en verzorgd. Ja,
uiteraard is de voorwaarde dat je geen eigen berging hebt of die niet bereikbaar is met de fiets wie een eigen tuinberging heeft. En die tuinberging is langs achter te bereiken. Die moet natuurlijk geen fietstrommel vragen. Hè. Die zal er ook niet krijgen. Ja. Er gebeurt dus door onze dienst mobiliteit altijd een nodig onderzoek om te kijken of je werkelijk nood hebt aan dergelijke fietstrommel. Ja. Want de huurprijs voor een plaats is €75 voor een volledig jaar. Hè. Mm-hmm. Dus daarmee kan je eigenlijk wel je fiets op een veilige manier. De fietstrommel is trouwens afgesloten met een veilig slot. Kan je je fiets op een goede manier opbergen.
U zei daarnet, er wordt nog veel meer geïnvesteerd in de fiets. Betekent dat ook naar wegeninfrastructuur, dat daar ook gekeken wordt naar de toekomst? Laten we zeggen in de rand.
Ja, zeker en vast. Er zijn nogal wat plannen voor bijkomende fietsverbindingen te realiseren. Niet alleen recreatieve, maar ook functionele. Mm-hmm. Hè, waarbij dat, ik denk in eerste instantie aan de F31, dat is eigenlijk de fietsroute Sint-Pieters naar Zeebrugge. Ja. Daarvoor is er absoluut nog een tunnel nodig onder de spoorweg in Leswegen. Mm-hmm. We ijveren ervoor om deze zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren, maar het is uiteraard ook een financieel dure aangelegenheid. Ja. Maar daardoor zouden we dus zowel voor zij die naar Leswegen gaan, naar Zeebrugge gaan, naar Zwakkendamme gaan. Maar ook wie werkt in de haven, zouden op een comfortabele manier zich met de fiets kunnen verplaatsen met de wagen, in plaats van de wagen. Er is ook een dossier dat gaat over de verbinding, eigenlijk over een belangrijk deel van de kust, van Knokke tot in Oostende. En dat komt je natuurlijk ook voorbij Zeebrugge. Ja. En vanaf Zeebrugge is dan een belangrijk deel naar Blankenbergen, waarbij dat het gedeelte van de kustlaan of de kustbaan, palend aan de duinen, eigenlijk zou omgevormd worden tot enerzijds parkeerplaats en anderzijds ook een dubbelrichtingsfietspad.
Burgemeester, misschien wel het belangrijkste of het meest ernstige nieuws van de afgelopen weken, deze novembermaand, was aanvankelijk de voorstelling van de meerjarenplanning 26-31 en dan uiteindelijk de goedkeuring in de Brugse gemeenteraad. Ja. U mocht het eerst aan de pers voorstellen samen met uw financiënschepen.
Klopt.
En daar is heel veel werk in gegaan. Hè?
Ja, zeker en vast. Het was geen makkelijke opdracht, omdat de verlangens naar de stad toe, vanuit onze administratie, maar ook vanuit de bevolking, over wat men vraagt dat de stad zou doen. De verlangens zijn veel hoger. Dat is een beetje zoals met Sinterklaas. Er zijn meer verlangens om speelgoed te krijgen dan dat Sinterklaas toestaat dat er geschonken wordt aan de kinderen. Dat is ook zo met het stadsbestuur. Bijvoorbeeld, er waren voor een €700 miljoen vragen om werken uit te voeren. Ja, dit kunnen wij niet aan. Wij hebben onvoldoende financiële middelen. Wanneer dit wij zoveel geld zouden lenen of moeten lenen, ja, dan zou de schuldenlast voor de stad te groot worden. Dus het is nu beperkt tot voor de periode 2026 tot 2031 een goede €306 miljoen. Dat is dus meer dan €50 miljoen per jaar dat eigenlijk geïnvesteerd wordt in de stad. Maar uiteraard, koken kost geld, je moet ook de nodige middelen daarvoor voorzien. En dan is natuurlijk de discussie, waar haal je de middelen? En we hebben eigenlijk van meet af aan gesteld bij het begin van de legislatuur dat wij de bruggelingen niet zwaar wensen te belasten. En dat wij eigenlijk de twee belangrijkste bronnen van inkomsten voor onze stad, qua belastingen, dat is eigenlijk de opcentimen op de onroerende voorheffing en het percentage dat je vraagt voor personenbelasting. Wij hebben duidelijk gesteld, die wensen we niet te verhogen. En dus in die zin is er dus ook, dat vertegenwoordigt 86% van onze belastinginkomsten. Dus die belastingen verhogen niet. En dan zeg je natuurlijk, welke verhogen dan wel? Wel, er zijn een aantal belastingen die inderdaad verhogen. Bijvoorbeeld voeren we een cruise tax in. Vanaf 1 januari 2027 €5 per passagier. Maar we proberen ook, en dit moet toch verder uitgewerkt worden, ook een bustaks in te voeren. Dat betekent dat diegenen die op excursie komen naar hier, en dat zijn dan mensen die in Antwerpen, Gent, Brussel, Parijs verblijven, en die voor een dagje op bezoek komen in onze stad, ook daar voor deze passagiers €5 te vragen. Mm-hmm. Dus dit zal, ik weet niet of dit nu onmiddellijk een invloed zal hebben op het aantal toeristen, maar het zal in elk geval wel een invloed hebben op de stadskas, waarbij dan heel veel inspanningen kunnen gebeuren door de stad. Ik denk alleen maar aan het net houden van de stad, hè, want ook die toerist laat nogal wat vuilnis achter. Dit moet allemaal opgeruimd worden. We hebben daar personeel voor nodig, we hebben daar materieel voor nodig om dit allemaal te kunnen in orde brengen. Er zijn ook een aantal andere belastingen die al bestonden, maar die al geruime tijd, sinds 2021, en dat is dus nu al straks 5 jaar zijn, niet verhoogd zijn geweest. Als je weet dat de indexatie, de index daarvan, de consumptieprijzen, is in deze periode gestegen met 25%. Hè? Ja. Dus ook de ABEX-index voor de bouwsector 26%. Dus wij hebben nu geoordeeld om deze belastingen met 22% te mogen verhogen. Hè? Maar goed, dit gaat over de tax op de tweede verblijven. Ja. Dit gaat over ook waar wij, wat wij ook wel invoeren, dat is een belasting op pop-ups, financieel interessante pop-ups dan wel. Hè? Niet over diegene die keer jeugdbeweging die toevallig iets doet, daarover gaat het niet. Maar het gaat over de grotere pop-up bars, hè? Die eigenlijk een beetje een concurrentie vormen met de reguliere horeca. Mm-hmm. En die moeten ook wel een steentje bijdragen.
Ja. En afschrikwekkend is die cruise-tax bijvoorbeeld niet als we even kijken naar de grote kunststeden in Europa, hè, waar er veelvoud van gevraagd wordt.
Ja, klopt, klopt, klopt. Het is niet altijd duidelijk hoeveel betaalt men nu eigenlijk per cruise-toerist of cruise-passagier, omdat soms gaat er een bedrag naar de haven en anderzijds naar de stad. Hoe is het nu samen? Maar ik heb gisteravond nog een keer gekeken, bijvoorbeeld in Griekenland. Als je naar Santorini gaat met een cruise-schip, dan betaal je €25 per passagier. Als je Barcelona doet op bepaalde tijdstippen, is het €18 per passagier. Dus met die €5 zitten wij helemaal nog niet te hoog.
Ja. Wat ook tijdens de voorstelling aangehaald werd, is dat het echt als een goede huisvader begroot is. Dat er ook geen warme lucht in geblazen is, zeg maar, om het allemaal op te smukken. Hè?
Ja, klopt.
Want dat zou ook in andere steden doen, dat, hè?
Ja. Het is zeker zo dat wij een heel realistische begroting hebben voorgelegd, waarbij dat ook gezegd hebben aan de diensten. Ja, het is allemaal leuk om grote voorstellen te doen van we wensen dit te verbouwen of we willen dit verbouwen. Ja, zal je dat wel kunnen doen in die periode? Want je moet nog starten met de aanstelling van een architect, je moet nog je ontwerp maken, dan moet dat een omgevingsvergunning krijgen en dan aanbesteding. Zal dit allemaal wel kunnen gebeuren? Kan je dat bij je administratie allemaal rondkrijgen? Hè? En dan zijn er al heel veel zaken die als een pudding in elkaar zakken. Ja, inderdaad, dat zal niet lukken. We hebben daar onvoldoende mankracht voor. Dit kan niet binnen die tijdspanne. En bovendien, als je te veel werken tegelijkertijd op de markt zet, ja, dan heb je een automatische stijging van de prijzen. Hè. Als er weinig aannemers zijn die wegenwerken doen, en je smijt alle wegenwerken in één keer op de markt, ja, dan zegt men, oh, het is moment om hier veel aan te verdienen. Hè. Dus dan gaan de prijzen ernstig de hoogte in. Dus je moet het wat spreiden in de tijd.
Ja, burgemeester, een flinke kluif uiteraard. Zo'n meerjarenplan 2026, dus vanaf nieuwjaar zeg maar tot 2031. Werd ook duidelijk gemaakt dat de stad overtollige gebouwen van de hand zal doen.
Ja, klopt. We hebben in totaal een 500-tal gebouwen, hè, waar dat we eigenaar zijn, die we al dan niet intens gebruiken. Er zijn er inderdaad een aantal die momenteel zelfs leeg staan. En dan is de vraag, hebben we die gebouwen nog nodig? Hè? Dan, als het antwoord op die vraag nee is, ja, waarom behoud je ze dan? Dan kan je ze zeer goed verkopen, zet ze dan op de markt. Hè? Andere willen we absoluut niet verkopen, willen we absoluut een andere functie desnoods geven. Maar er zijn een aantal gebouwen, bijvoorbeeld er zijn nu een drietal pastorieën die al ruime tijd geen priester meer hebben, die dus leegstaan. Eén daarvan is Sint-Andries, de Pastoriestraat. Een ander is Christus Koning, die leegstaat. Een ander is Lessewege, waar nog een beperkt aantal functies in zitten. Maar door het nieuwe centrum Scharpoort kunnen deze functies naar het nieuwe centrum. Dus waarom moet je dat dan behouden? Dit heeft geen, misschien emotionele waarde wel, maar het heeft geen eigenlijk functionele waarde voor de stad. Hè. Hetzelfde kan gesteld worden. We zijn bezig met de bouw van nieuwe brandweerkazernen. Ja, wat doe je dan met die twee kazernes die er staan? Hè? Patoekenweg en anderzijds Walwijnstraat. Ook dan is de bedoeling, eenmaal dit gerealiseerd, om dit te verbouwen. In ons meerjarenplan staat ook de omvorming van Minnewater tot Huis van de Bruggeling. Spreekt voor zich, als het Huis van de Bruggeling gebouwd is, dat de mensen die nu gehuisvest zijn in de Hoogstraat nummer 9, dat is het Sociaal Huis, dat deze ook naar het Minnewater gaan. En dan eventjes verder in de Hoogstraat, in de bocht, het pand die momenteel gebruikt wordt door de mensen van het openbaar domein, ook deze zullen dan kunnen verhuizen naar het Huis van de Bruggeling, waardoor dat die panden geen functie meer hebben voor de stadsadministratie en dus kunnen verkocht worden.
Ja. Hotels kunnen het niet worden, hè?
Nee, dat is een duidelijke afspraak bij het begin van de legislatuur. Dat wij vasthouden aan de selectieve hotelstop. Dat wil zeggen dat een beperkte uitbreiding van een hotel kan wel, maar geen ongebreide uitbreiding van een hotel of geen nieuwe hotels in de binnenstad.
Ja. Wat uiteraard nog maar eens aangetoond werd, het gros van de uitgaven gaat naar personeel, hè?
Ja, klopt. Dus het belangrijkste deel van de uitgaven gaan naar personeel. Alhoewel dat wij daar ook, we hebben duidelijk gesteld, we wensen niet terecht te komen in Gentse situaties waarbij dat mensen moeten ontslagen worden om het financieel rond te krijgen. Nee, er zullen ongetwijfeld mensen afvloeien, dat is altijd zo. Hè. Eenmaal in de loop van de legislatuur zijn er mensen die op pensioen gaan of die zelf een nieuwe uitdaging hebben in een ander bedrijf of in een andere overheid. Maar nu, er moet dan altijd grondig bekeken worden, moeten die mensen wel vervangen worden? Is het noodzakelijk om hen te vervangen? En op basis daarvan is het de bedoeling dat op het einde van de legislatuur in 2031, dat er eigenlijk niet meer personeelsleden in dienst zijn dan dat we er nu hebben.
Ja, en er wordt ook bekeken, kunnen bepaalde mensen verschoven worden? Ja. Als ergens in een dienst iemand weggaat, ja, moet die daar wel vervangen worden?
We hebben recent een wijziging doorgevoerd waarbij dat er iemand in de financiële diensten actief was. Een beetje de procesevaluator of zoiets was zijn functie. Ja, goed, alle processen zijn nu allemaal op papier gezet of op de computer ingevoerd. Eigenlijk is zijn functie wat overbodig. We hebben hem naar een andere dienst gestuurd. Die man zegt duidelijk, ja, dat is niet mijn ding. Die verlaat het stad, maar die wordt ook niet vervangen.
Burgemeester, dan trekken we figuurlijk even onze laarzen aan, want de stad Brugge die koopt 16 hectare natte gronden aan. In de Wulgenbroeken is het Michiels.
Ja.
Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
Wel, het is een zone die gelegen is als je van Brugge naar Lophem rijdt, links van de Heidelbergstraat, net voorbij de historische, maar inmiddels in verval, zijn de hoeve die daar staat. En net voor de autosnelweg. Het is een groot terrein, 16 hectare. Ook Natuurpunt heeft daar op het grondgebied van Oostkamp ook al een 20 hectare die zij gebruiken. Het is een zone, de Leisele Beek stroomt erdoor, die inderdaad bij hevige regenval wel durft onder water komen. En we wensen dus dit ook als zo'n zone te behouden. Betekent dus geen intensieve landbouw meer in deze zone, maar een zone die kan gebruikt worden als buffer voor water, maar zelfs een plaats waar dat regenwater langer wordt opgehouden. We zullen dus een aantal laantjes erin trekken. Dat zijn die ondiepe grachten die er gerealiseerd worden om het water langer ter plaatse te kunnen houden. En dit trekt uiteraard dan de nodige fauna en flora aan. Dus we zijn ervan overtuigd dat daar misschien wel zeldzame planten weer tot ontwikkeling zullen komen, maar dat er ook heel veel dieren, voornamelijk vogels, zich daar zullen op bepaalde tijdstippen nestelen in deze omgeving. We zullen uiteraard zorgen dat dit, het is niet de bedoeling dat dit domein afgesloten wordt, dat er de nodige wandelpaden zijn, zodat mensen daardoor kunnen wandelen.
Zijn er nog gelijkaardige gebieden, natte gebieden, zeg maar dan, waar ja, zeker niet mag gebouwd worden?
Wel, je hebt de Assebroekse Meersen. Mm-hmm. Hè? Ook dit is een typisch gebied waar Meersen zegt het zelf eigenlijk, hè, dat het nat wordt tijdens de winter. En u zult zich herinneren dat in die Assebroekse Meersen gelegen, dicht bij het Sint-Lucas ziekenhuis, ja, dat er zelfs een man door het ijs is geschoten en als gevolg van die val dan overleden is. Hè. Mm. Dus het is niet de bedoeling dat we nu ook op Wurgenbroeken gaan schaatsen. Ah, wel, het zou in principe kunnen, maar alleen maar als de toestemming wordt gegeven, als de brandweer duidelijk gesteld heeft, het ijs is dik genoeg.
Ja, dan zijn we ondanks een kleine winterprik niet echt aan toe. Tegenwoordig.
Zeker niet.
Maar van die natte gronden gesproken, zijn er nog bepaalde probleemgevallen nu waar zou gebouwd worden op zieke gronden, waterzieke gronden, zoals het dan heet?
Eigenlijk, we hebben eigenlijk nog weinig van die gronden die helemaal onder water komen. Er is aan Sint-Pietersplas is er nog een zone, maar daar hebben we eigenlijk een overeenkomst met Vivendo als sociale huisvestingsmaatschappij, dat die gronden zouden geruild worden met de stad. Ja. En dat de gronden die normaal gestemd zijn voor bebouwing, dat deze eigenlijk tot de stad zouden dan behoren en een bufferzone worden voor het water. En zodat dan op de drogere stukken terug kan gebouwd worden.
Ja. Burgemeester, het stadhuis van Brugge is niet alleen uw plaats van dagdagelijks noeste arbeid, maar u ontvangt in het stadhuis natuurlijk in het prachtige kader ook heel geregeld mensen. Jerko Tiporic was vorige week hier te gast, de ex-speler en trainer van Cirkel Brugge. Een ware held is het niet.
Klopt. Jerko hebben we eigenlijk als inwoner van onze stad ontvangen, omwille van het feit dat jij vorig jaar in Veldhem dan toch wel een bijzondere heldendaad heeft gesteld. Hij was chauffeur van een bus van de lijn en deze bus kwam tot stilstand op de spoorweg. Net op het moment dat er een trein in aantocht was. En Jerko is zo koelbloedig geweest om alle passagiers die op de trein aanwezig waren, ik denk dat het er 15 of 16 waren, om deze jongeren, het waren allemaal jongeren, zo vlug mogelijk van de trein te van de bus te loodsen, zodat ze in veiligheid gebracht werden. En enkele seconden later is dan de trein met de volle snelheid tegen de bus aangereden. Ja. Dus dankzij zijn koelbloedigheid, geen slachtoffers.
Ja. Hij kreeg de Carnegie Hero Fund medaille uitgereikt.
Ja, klopt. En de Carnegie is eigenlijk een man die eigenlijk aan ons land een bedrag ter beschikking gesteld heeft om mensen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken, dan toch wel een dergelijke attentie in de vorm van een medaille te kunnen overhandigen.
Ja. Nog tal van ontvangsten waarvan er nog een leuke uitspringt. U mocht ook de kampioenen garnaalpellen ontvangen in het stadhuis.
Ja. Twee dames inderdaad. Uit Zwankendamme.
Anne Dalle en Nadine Detens.
Juist. En Anne die is wereldkampioene garnaalpellen geworden. En Nadine die is de derde geworden. Dus het was bijna een volkomen Brugs podium. Hè. Was het niet dat de tweede plaats ingenomen werd door een Française die ook snel kon de garnalen kon pellen. Mm-hmm. Maar dus ik vond het toch wel heel mooi dat deze dames die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken en toch wel Brugge in de kijker plaatsen, want de wedstrijd is doorgegaan in het noorden van Frankrijk, hebben zij dan toch wel getoond dat zij bijzonder handig zijn in het pellen van garnalen.
Ja, het is iets wat blijkbaar van moeder op dochter overgeleverd wordt.
Klopt, het is een handigheid. En ik moet zeggen, ik durf ook wel een keer garnalen pellen, maar de snelheid waarop die dames het doen, zij kijken bijna zelfs niet naar die garnalen. Ze kunnen gewoon zitten praten, zij kunnen zelfs naar tv kijken en tegelijkertijd garnalen open doen. Dus als ik me niet vergis, ik kan me vergissen, maar het was het ongeveer dat zij 1 kilo garnalen konden openen in een tijdspanne van 10 minuten.
Ja, dan gaat het vooruit.
Ja,
hè?
Dan gaat het.
De garnaal, staat die hoog genoteerd op uw lijstje van culinaire?
Bijzonder graag garnalen. Het gebeurt heel regelmatig als ik ergens in een viswinkel kom aan de kust. Als de prijs wat meevalt, want sommige momenten zijn de garnalen zeer duur. Maar verse garnalen, dat is ongelooflijk als je dit kunt... men noemt het ook caviar van de Noordzee. Hè? Als je dit kunt kopen aan een schappelijke prijs en je hebt de tijd om deze te pellen, dan mag je en dan moet je dit ofwel puur eten, ofwel met een klein beetje mayonaise en tomatcrevet is dat heerlijk om dit te kunnen proeven.
Tot slot brengt ons bij een sector waar er de laatste maanden nu niet zoveel nieuws meer van was, maar toch heel dichtbij, Zeebrugge, onze eigen vissers. Hoe staat het daarmee met die business eigenlijk? Want het is hard werken, hè?
Ja, het is zeker en vast hard werken. Destijds hingen die boten op zee. En hingen voor lange tijd weg vooraleer dat ze terugkwamen. En eigenlijk is het nu niet anders. Alleen die vissers, de reis die zij maken, of dit nu naar IJsland, Denemarken of naar de Ierse Zee is, tussen Ierland en Groot-Brittannië, is dermate ver. En de kostprijs van de stookolie die ze verbruiken, de motor verbruikt, is dermate hoog dat ze eigenlijk lange tijd ter plaatse blijven. De bemanning wordt afgelost en komt dan eigenlijk ofwel met een wagen ofwel, en dat is in de meeste gevallen, met een vliegtuig terug naar hier. De vis die wordt ter plaatse gelost en wordt dan met vrachtwagens naar Zeebrugge gebracht. Dus het is een totaal ander beeld dan de vissersboot die op geregelde tijdstippen de haven binnen doet. En daardoor komt het wel, als je nu de vissershaven ziet van Zeebrugge, dat daar niet een massa schepen ligt, maar eigenlijk maar enkele schepen die dan binnengekomen zijn voor onderhoud. Uiteraard begroeid in de kerstperiode zijn ze langere of komen er meerdere schepen voor de kerstvakantie of een gedeelte. Tussen kerst en nieuwjaar komen die naar huis. Maar je bemerkt eigenlijk wel dat dit een bijzonder zware stil is, waarbij dat die mensen lange tijd op zee zitten.
Burgemeester, we zijn alweer aan het eind van ons maandelijkse praatje. Mag ik u danken voor de moeite en ik wens u een heel mooie feestmaand december toe.
Dank u wel. Ik denk dat wij moeten afspreken in januari.
Inderdaad.
En elkaar dan een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen.